Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Leuk dat je luistert naar Van Alle Markten Thuis. De podcast waarin oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek hun inzicht in alle economische aangelegenheden delen. Met deze week. Kees is buiten zichzelf van vreugde. Hij ziet eindelijk een economisch lichtpuntje in de VS. Robert vraagt zich af waarom de overheid in iedere ondernemer een potentiële witwasser ziet. En volgens Kees lijkt de baan van de dag de basis voor het beleid van de overheid. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Misschien gaat het met het huidige puntenaantal van Sparta gezellig worden deze keer. De moeite waard sowieso.
De controle en het toezicht op het Nederlandse bedrijfsleven is totally out of control.
Zo, Kees. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar het Openbaar Ministerie wel.
Ter zake.
We gaan beginnen, ja, Kees. Weer een nieuwe podcast.
Interessant.
Het aantal luisteraars stijgt met de week, hoor ik. Dus blijkbaar hebben we een doelgroep. Ik wil het als eerste hebben over de regelgeving voor ondernemers. Nou, dat leidt ondernemers...
Daar begon ik net al over.
Ja, nou, daar gaan we het nu over hebben.
Okay.
Dat leidt ondernemers natuurlijk tot wanhoop. En ieder kabinet neemt zich weer voor. We gaan de administratieve ballast voor ondernemers gaan we verminderen. Maar als ondernemer word je helemaal gek van de UBO-verklaringen. Als je bankrekeningen wil openen, je moet overal verklaren waar je geld vandaan komt. En nu zag ik het verheugende bericht dat al die partijen die dat doen, dus dat zijn banken, dat zijn makelaars, dat zijn notarissen, dat zijn levensverzekeraars, die gaan al hun krachten bundelen en gaan jou als consument nog maar één keer iets vragen in plaats van dat ze het 5 keer doen en die informatie met elkaar delen. Dan lopen we natuurlijk wel weer aan tegen de privacy-wetgeving, want die is heilig. Maar dit zou een enorme verlichting voor ondernemers en ook voor de gewone particulier zijn. Want bijvoorbeeld, stel je koopt nu een huis. Ja, dan moet je nu de makelaar vraagt waar komt het geld vandaan. Vervolgens vraagt de notaris bij het passeren van de leveringsakte hetzelfde. Dan ga je bij de bank een hypotheek aanvragen. Stelt die bank ook weer die vraag. En vervolgens sluit je bij een verzekeraar een levensverzekering af. En die vraagt het nog een keer. Nou, dat is natuurlijk om gek van te worden. Dus nu lijkt daar toch eindelijk een oplossing voor te komen.
Zou dat dan betekenen, Robert, dat er voor het eerst een hele lange tijd een regel wordt afgeschaft?
Ja.
Zou dat kunnen in Nederland?
Nou ja,
is dat mogelijk?
Dat kan bijna niet, want er vindt ook bijna nooit evaluatie van dat soort dingen plaats. Kijk, die hele, want dit is allemaal gedaan natuurlijk om witwassen en financiering van criminele activiteit of terroristische organisaties tegen te gaan. Ja, daar wordt iedereen mee belast en er wordt nooit onderzocht hoe kwaadwillende hebben we er hier nou mee uitgehaald. Dus evaluatie.
En hoeveel geld wordt er wit gewassen? Hebben we enig idee wat er nu niet meer wit gewassen wordt?
Nee, wordt nooit.
Maar dit gaat alleen maar over de financiële kant van het bedrijfsleven. Wat dacht je van de Arbo-wet? De milieuwetgeving. Het is niet alleen financieel dat op het financiële vlak dat iedereen moet voldoen aan de regels. Maar er zijn in de loop van de tijd nog alleen maar alle andere pakketten regels bijgekomen.
Ja, er is er één, die slaat helemaal alles. De naam heb ik uit mijn systeem verwijderd, die ben ik vergeten. Maar dat is een wet die zegt, en dat geldt ook voor kleine bedrijven. Ik heb 7 personeelsleden, daar geldt dat ook voor. Dan moet je een bureau in de arm gaan nemen en die gaat onderzoek doen en die gaat praten met alle werknemers. Hoe veilig voelen jullie jezelf?
Ik zou die secretaresse snel ontslaan, Robert.
Ja, want je bent bang voor de uitkomst.
Ik ben bang voor jou, voor de uitkomst voor jou. Nee, nou, dit gaat over het bedrijfsleven. We hebben het ook wel verhalen over de zorg en het onderwijs, waar natuurlijk de administratieve belasting volledig ontspoord is. En mijn stelling is, weet je wel, al dat toezicht en controle, de wereld wordt iets veiliger, er gebeuren iets minder ongelukken, dat wil ik allemaal geloven. Maar dat heeft ook een heel negatief effect op de groei van de economie. Want hoeveel mensen zijn bezig met het controleren van andere mensen? Hè, die mensen krijgen allemaal een salaris, maar laten we zeggen, hè, dus dat is goed voor één. Maar die voegen niks toe. De kosten voor alle organisaties lopen enorm op, omdat al die controle- en toezichtkosten, ja, die moeten betaald worden natuurlijk. Ja,
en die worden weer doorbelast bij banken. 1/3 van het personeel houdt zich bezig met compliance. Hè? Ja, die kosten worden doorbelast naar de klanten.
Maar het punt is, die mensen, ja, de wereld wordt iets veiliger. Dat is allemaal wel waar, maar de prijs die we daarvoor betalen in zijn totaliteit, die begint denk ik heel erg op te lopen. En je kunt je gewoon afvragen, wat hebben wij over voor 1 bedrijfsongeluk minder? Of 1 crimineel die niet opgepakt wordt. He, dat is een afweging die gemaakt wordt. Je kunt wel zeggen, het is allemaal goed dat we het doen. Maar weet je, wat zijn de kosten? En met de economie ook. Je kunt wel zeggen, de economie hoeft niet te groeien. Nee. Maar we willen allemaal dingen doen. We willen allemaal een betere wereld in allerlei terreinen. Daar heb je gewoon geld voor nodig. Dus het helpt wel. En economische groei maakt dat mogelijk. Dus als we nou met elkaar een systeem opzetten, dat we wel veilig zijn, dat er nooit meer iets gebeurt. Maar dat betekent ook dat we een heleboel dingen niet meer kunnen gaan doen die we eigenlijk wel willen gaan doen. In termen van verbetering van de wereld. Dat is mijn grote bezwaar tegen. Wat leeft het op? Ja, hoeveel criminaliteit wordt voorkomen? Hoeveel mensen vallen niet van de ladder af?
Nou, die analyse,
wat kost dat allemaal?
Die analyse wordt volgens mij nooit gemaakt. En als een regel eenmaal geïntroduceerd is, wordt die nooit geëvalueerd. Dus maar, hiervan?
Het zou nou kunnen dat er toch ergens in Nederland een regel teruggetrokken wordt. Eigenlijk zou je moeten zeggen, Robert, voor iedere regel die je introduceert, moet je een andere regel afschaffen. En dat zou pas echt een verbetering.
Of iedere regel die je introduceert, evalueren we na 1 jaar, 2 jaar. Hoe werkt die? Bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Heeft de paaltjes verwijderd. Een week is het nou helemaal voorbereid. Toestanden. De ambulances hadden 10 minuten extra nodig.
Nou, dit is Amsterdam.
Amsterdam. Nee, dus gisteren, het goede nieuws. Ik was gisteren bij een diner. Toen kwam ik een stadswachter tegen. Ik vroeg even naar de poortjes. Die man zei, heb je het nieuws niet gehoord? AT5, ze gaan weg. En op de radio, op de terugweg, het was landelijk nieuws. Na een week besluit de gemeente Amsterdam de poortjes weer weg te laten.
In principe kan het dus.
Het kan.
Nou, dat zouden ze in Den Haag ook moeten doen. Ja, dan wat vaker.
Gemeente Amsterdam als groot voorbeeld voor Den Haag, Kees.
Ja, ja, nou ja. Het werd al aangekondigd, Robert, dat ik blijkbaar euforisch zou zijn over een paar cijfers. Nou, dat kan de luisteraar gewoon niet geloven. En dat is ook niet zo natuurlijk.
Ja, blijf bij je schoenmaker, hou je mee lezen.
Inderdaad. Maar goed, het gaat over de Amerikaanse derde kwartaal groeicijfers. Ja, die zijn gisteren bekend geworden. En, dat is wel waar, die waren niet helemaal onverwacht, maar die waren behoorlijk goed. De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal op jaarbasis met een procentje 5 gestegen. Nou, dat is in het huidige context is dat behoorlijk, behoorlijk goed. Consumptie heeft het goed gedaan. Voorraadvorming heeft het goed gedaan. Niks mis mee. Als je gaat kijken van hoe kan dat dan? Ja, we horen er allemaal heel veel sombere berichten over en alles. Nou, de Amerikanen zijn aan het ontsparen. Ze geven meer. Ze halen geld uit hun besparingen om gewoon te geven. Dat kan natuurlijk. En wat natuurlijk helemaal een belangrijke bijdrage levert, is het Amerikaanse begrotingstekort. We praten vaak over schulden. Het Amerikaanse begrotingstekort was in het Amerikaanse begrotingsjaar 23 1700 miljard dollar. Dat is 6,5% van het Amerikaanse nationale product. Dus ja, als jij gewoon 6,5% dat over die Amerikaanse economie heen sproeit, dan blijft natuurlijk altijd wat plakken. Dat is een enorme ondersteuning voor die Amerikaanse groei. Dat kan natuurlijk niet anders. Ze geven daar nu een procentje 40 meer uit dan ze binnenkrijgen. He, dan moet je voorstellen bij de familie De Boek thuis.
Nee, jouw vrouw geeft 40% meer uit dan je binnenkrijgt. Kan niet.
Mijn punt is alleen maar, kijk, in noodsituaties toen in de coronatijd is wel begrijpelijk dat de overheid er vol in gaat. Dat was in Nederland natuurlijk ook zo. Maar vorig jaar, of dit jaar, was eigenlijk een heel gewoon jaar. En dan geef je gewoon 1700 miljard meer uit dan je binnenkrijgt.
Ja, en bij een stijgende rente rijdt dat behoorlijk.
Dan is dat hele begrotingsproces natuurlijk, dat is geen nieuws natuurlijk voor de vaste luisteraars, volledig out of control. En dat is niet, Amerika is wel een leidend voorbeeld van andere landen. Want het is natuurlijk niet alleen dat in de VS veel meer geld wordt uitgegeven door de overheid aan de binnenkant, maar ja, wat jij natuurlijk al zegt, de rente begint op te lopen. Dus
1 miljard per dag?
Ja, maar dat betekent ook dat de volgende jaar de rentelasten ook weer veel hoger zijn. Dus dat begrotingstekort, ja, er moet wat gebeuren natuurlijk. Maar dat geldt voor de rest van de wereld ook. Dat kan niet zo blijven. Je kunt groei wel kopen. Hè? Want je leent gewoon geld om groei te genereren. Maar er is natuurlijk een moment in die schuldenpositie dat het een probleem gaat worden. De afgelopen 10, 15 jaar is niet alleen in de VS, maar in de hele wereld de uitstaande schulden ontzagwekkend toegenomen. Ging het economisch nog wel aardig. Maar de rekening daarvoor gaat nu betaald worden natuurlijk. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa. Want ook in Europa neemt de rente toe.
Europa gaan we het zo over hebben, Kees. Maar Amerika, dus ja, het was positief derde kwartaal. Maar
nou, dat is nog steeds al zo. Alleen je moet gewoon kijken, waar komt het vandaan? Het is gekocht met geleend geld. Als je het een paar keer doet, dan maakt het niet uit. Maar als je dat heel vaak en heel lang doet, bouw je gewoon problemen op. Niet nu, maar er zijn nog kleine Amerikaantjes. Er moeten Amerikaantjes geboren worden. Die moeten op een gegeven moment de rekening voor dat gedrag van de publiek nu betalen. Maar het belangrijkste is ook wel van, als regering heb je er ook een zekere verantwoordelijkheid. Niet alleen voor het nu, maar ook voor het straks. Ja, dat is gewoon volledig overboord gezet. En dat is niet alleen in de VS, maar op een heleboel plaatsen.
Ja. Oké, Kees. We gaan naar onze vaste rubriek, de ergernis van de week. En dan zal ik aftrappen. Ja, ik las tot mijn grote verdriet dat wellicht het onderzoek tegen de grootste, meest geraffineerde oplichter in de Nederlandse geschiedenis, Siewert van Liende, gestaakt moet worden. Omdat het OM heeft journalisten afgeluisterd bij een gesprek in een kasteel. Want ja, Siewert van Liende en Bernd Damme en Camille van Gestel zijn natuurlijk multimiljonairs. Daar spreek je niet mee af in een Van der Valk. Daar heb je een kasteel voor nodig.
Is dit rancune?
Ben je jaloers op die jongens? Nee, absoluut niet. Ik zou de oplichting geen vermogen willen vergaren. Maar even terug naar het OM. Wat hebben die gedaan? Er was een gesprek tussen drie journalisten van de correspondent. Met deze drie boefjes. En daar werd afluisterapparatuur opgehangen. De avond voordat het gesprek plaatsvond, wist het OM dat die journalisten daarbij zouden zijn. Ja, dit is in strijd met wat we inmiddels noemen bronbescherming, verschoningsrecht. Je mag journalisten, artsen, advocaten, notarissen mag je niet afluisteren, tenzij het landsbelang ermee gediend is. Nou, landsbelang zou zijn als Siewert van Liende van plan was geweest een staatsgreep te plegen. Nou, dat is niet het geval, want CDA-minister van Defensie was er niet. Wel van Volksgezondheid, via Hugo de Jonge heeft hij natuurlijk die mondkapjesdeal, maar op Defensie zat geen CDA, dus we hoefden niet bang te zijn voor een staatsgreep. Dus dat is allemaal niet het geval. En ja, het gevaar is dat nu dat strafrechtelijk onderzoek stilgelegd moet worden. En mogelijk heeft het ook consequenties voor het civielrechtelijke zaak. Want minister Helder, top, die heeft vorige week verklaard, ik ga Van Liende en consorten aanpakken. Dat houdt waarschijnlijk in of het ongedaan maken van die hele deal, of het terughalen van de winst. Ja, en ook daarvoor kan dit consequenties hebben. Want ja, mogelijk is in dat onderzoek ook gebruik gemaakt van die informatie. En B, het zou kunnen zijn dat een rechter, veelal D66'ers, roepen van ja, dit is toch wel heel onredelijk richting Siewert van Liende en consorten privacy. Dus ja, dit is een forse fout van het OM. En mijn inleiding.
Een paar krabbertjes doen rare dingen en dan gaan we de rechtsstaat. Oh jongens, dat OM jongens.
Ja, en het is niet de eerste.
Wordt er iemand uitgedonderd of zo?
Nou, er is net een nieuwe baas. Die zit er sinds april, dus ik denk dat dit van voor die datum stamt. Maar het is niet de tweede zaak deze maand. Want in begin van deze maand moest het OM al door het stof voor een strafrechtelijk onderzoek wat sinds 2013 loopt. Daar is dus 10 jaar energie in gaan zitten tegen Box Consultants. Dat is een vermogensbeheerder.
Waar gaat het over? Wat is de crime?
Witwassen en hoe noem je dat? Vervalsing van stukken.
Dus jij gaat mij nu vertellen dat ze 10 jaar bezig zijn geweest om een witwasdingetje te bewijzen.
Nou, dingetje. Ik weet niet of het een dingetje is. Koninklijk Huis is een van de klanten van Box. Wie weet wat hier allemaal uitgekomen zou zijn.
Er moet een verband zijn tussen de overtreding en de tijd dat je mag gebruiken om het uit te zoeken en op de dag verharden.
Nou, wat is daar gebeurd?
Moord verjaard nooit. Mag je 30 jaar over doen. Maar gewoon dit soort akkefietjes moet er in 2-3 jaar bekeken zijn. Als je dat niet kan bewijzen, dan is het er gewoon niet. That's it. Nou, zo ingewikkeld is dat ook niet.
Wat hadden ze nodig om het bewijs te leveren? Ze zijn advocaten van Box Consultants gaan afluisteren van Stibbe. Ja, dat is echt een doodzonde.
Gewoon voor een fraudegevalletje.
Voor een fraudegeval.
Jezus, en jongen, nou, joh, houd
daar,
op, man.
Daar moest die zaak na 10 jaar geseponeerd worden. Het OM ging door het stof. Zegt, we betreuren de gang van zaken. We erkennen dat het verschoningsrecht in deze strafzaak onvoldoende is gerespecteerd. En we nemen dat zwaar op, omdat het recht om in vrijheid met een geheimhouder, zoals een advocaat, notaris of arts, te kunnen communiceren, ja, van om, groot belang is.
Ja, maar waar die om gaat is ook van, waar wordt iemand van verdacht? Is dat een groot zaak? Is levensbedreigend? En hoe lang gaan we ervoor nemen om het uit te zoeken? Er moet toch op een gegeven moment een soort wetgeving zijn dat je zegt, voor, ja, dit zijn nood, zo lang mag je erover doen. En als je het dan niet kan bewijzen, ja, dan heeft diegene geluk gehad die verdacht wordt. Je kunt er niet zeggen, we gaan 10 jaar voor een witwasdingetje.
Ja, nou, nogmaals, ik weet niet, witwasdingetje. Als Republikein was ik heel benieuwd natuurlijk wat er van het Koningshuis weer naar buiten kwam. Dit had het laatste zetje naar de Republiek kunnen zijn. Ja, dan is het toch wel spijtig dat dit nu stopgezet
wordt. We hebben het al een paar keer gehad over het OM op deze plaats. Die laten toch her en der wel op een steekjes vallen, of niet? Dit is gewoon een volgend voorbeeld.
Ja, zeker. Dus,
en dat is mijn punt. Dus dit zijn de bewakers van de rechtsstaat. Hè?
Ja.
Die staat op de tocht. Oké, okay, nou, mijn ergernis.
Jouw ergernis, Kees. Het was weer moeilijk om te kiezen waarschijnlijk deze week.
Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk als je weet. Het is meer een kwestie van welke en waar. Wat is belangrijk. Nou, ik zat natuurlijk zondag klaar. Hè? College Tour. Debat,
nog Co-Ed Sparta?
Nee, niet Co-Ed Sparta. College Tour.
Ga door, Kees. College Tour.
Sorry luisteraars, maar ik moet praten met iemand die gewoon weg. Maar goed, iets belangrijks. Nou, nu verder. Ik zat kijken naar de College Tour. Het grote debat tussen een aantal lijsttrekkers. Hè,
ja.
Dus drie heren en een mevrouw. En ik miste iemand. Want het criterium, het was een beetje de grootste partijen van Nederland.
In de peilingen.
In de peilingen.
Ja, grootste vier.
Ja, weet je wel, dus dat was wel duidelijk. Waar was Geert Wilders?
Ja. Die is groter dan de BBB in de peilingen.
Hij hoort niet bij de grote drie natuurlijk. Maar hij is in ieder geval een stuk groter mevrouw van de BBB van mevrouw van der Plas. Nee, Wilders was er niet. Nou, is Wilders uitgenodigd en heeft hij geweigerd? Dan zijn we natuurlijk klaar en dan moet hij het allemaal zelf weten. Maar ik denk dat hij gewoon niet uitgenodigd is. Dus de NPO, altijd over verbinden.
Publieke omroep.
Verbinden.
Ja, als dit op de BNN-VARA was geweest, had ik het nog begrepen.
Nee, maar waar het mij om gaat, weet je wel, het is 12% van alle Nederlandse kiezers stemt op Geert Wilders. Die wordt dan gewoon, die is er niet.
Ja.
En hij is niet gewijfd, niet geweigerd. Dus ja, wat denkt nou de Nederlandse omroep NPO van die 12% Nederlanders, die doen niet mee, die hoeven niet te horen, die stemmen. Dat is echt een enorme schande dat een organisatie altijd praat over verbinden en samen en overleggen en met elkaar praten. Nou, dat is duidelijk, met een hele grote groep van Nederlanders willen we niet overleggen, willen we niet verbinden, willen we niet praten. Ja. Echt een godgeklaagde schande. Als jij een kleine partij, als jij gewoon een actiegroep bent, mag je uitnodigen wie je wil. Maar dit is de NPO. Dan zou je toch zeggen, die is er voor alle Nederlanders. Dus ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van Geert Wilders.
Duidelijk, Kees. Over politici gesproken. Ik dacht, jouw grootste ergernis was wat mevrouw Simons van de week in de Kamer deed. Heb je dat gezien?
Ja, natuurlijk. Nou, ik heb het niet gezien, maar ik heb het later wel natuurlijk. Ja, maar ja, goed.
Even voor het luisteraars die het gemist hebben. Wat deed ze?
Mevrouw Simons stak de middelvinger op naar meneer Eerdmans toen hij iets vertelde waar mevrouw Simons het niet mee eens was.
En dat is een voorbeeld voor onze jongeren die naar kamerdebatten zitten te kijken.
Dat geldt voor de hele Tweede Kamer, Robert. He, want een vriend van mij, Joop, die kijkt heel veel naar die kamerdebatten. Die zegt, Kees, het kan niet meer. Weet je wel. Die mensen gaan gewoon zo lomp en onbehouden met elkaar om. Het is gewoon onprettig om naar te kijken. Dus dat is voor rechtsstaat, voorbeeld voor de samenleving.
En greep mevrouw Bergkamp in?
Nou, ik geloof dat ze het niet gezien heeft, maar ook later niet. Maar ja, dan blijven we natuurlijk bij, dat zou toch over de Tweede Kamer hebben, mijn favoriete punt al de hele tijd, dat is die schandvlek aangaande mevrouw Ariep. Nog steeds niet opgelost, hè? We zijn nou echt 13 maanden verder.
Ja, het onderzoek is nu klaar en dat wil Bergkamp volgende week naar buiten brengen. Alleen Ariep wil dat tegenhouden. Die zegt, ja, ik wil eerst dat de rechter zich erover buigt. Ja, ik ben het lang met eens geweest, maar dit vind ik, als het onderzoek klaar is, breng het naar buiten.
Ja, maar het grote bespunt is natuurlijk van een relatief klein akkefietje. Er wordt geklaagd over iemand. Geheimhouding, anonimiteit, geen inzage. Je mag niet. Het is gewoon één grote doffe schande dat in het hart van de democratie, de bewakers van de rechtsstaat, Een eenvoudig akkefietje. Heeft mevrouw, heeft zich
grensoverschrijdend gedrag vertoond?
Ja of nee? Dat we dan 13 maanden verder zijn en een chaos van gemaakt hebben. Echt iedereen die daar professioneel mee bezig is geweest, die moet eigenlijk gewoon zeggen, dat is gewoon, die hoort daar niet thuis. Ja.
Nou, denk ik dat de uitkomst van haar niet ongunstig is. Want ik las vanochtend Bergkamp, die zei, nou, mevrouw Ariep is misschien wel gebaat dat het naar buiten komt, want het kan ook dat daaruit komt, terwijl zij het rapport al gelezen heeft.
We zijn 13 maanden verder.
Dat er niets aan de hand is.
Ja, we zijn 13 maanden verder.
Ja, nou, maar volgende week.
Het is geen tv-programma waar de meisjes van de redactie boos zijn op een presentator. Het is gewoon de rechtsstaat. Het is de Tweede Kamer. Er is zo lachwekkend gekloot, jongen. Dat is echt niet normaal.
Volgende week weten we wat er in het rapport staat, Kees. Dan kunnen we het er nog over hebben.
Het gaat niet om het rapport, want je kunt ook lastig geweest of niet. Het gaat om het proces. De rechtsstaat, wel iets belangrijker dan de persoon of de overtreding.
We gaan naar ons laatste onderwerp, Kees.
Ja.
Je had het al over Amerika, maar Europa. Hoe gaat het in Europa? En gaan we last krijgen van alle onzekerheid van de oorlogen in Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten?
Jij bent ondernemer.
Ja.
En ondernemers kijken vooruit. En als ze vertrouwen in de toekomst hebben, gaan ze investeren. En dat is in principe op een langere termijn een positieve ontwikkeling. Mijn punt is dus, ik denk dat al die geopolitieke ontwikkelingen op allerlei plaatsen, plus natuurlijk de onrust, de politieke onrust in de VS en in Nederland en andere plaatsen, dat die van heel veel mensen denken van nou, als ondernemer, ik ga eens even kijken hoe zich dat ontwikkelt en ik ga geen geld investeren. Of, je moet altijd wel wat investeren, maar ik ga geen grote nieuwe plannen maken. Dus dat hele gedoe en wat er allemaal bij komt kijken, ik denk dat niet alleen voor Nederland, maar ook voor een heleboel andere landen, dat het economisch gezien niet vandaag of morgen, maar op lange termijn een dikke min is, omdat alles wat investeert en plannen heeft, denkt van, dit is nu nog klaar, dit is nu nog niet zo heel groot, dit kan groot worden. Ik ga gewoon wachten op de dingen die komen gaan en dan committeer ik mezelf wel.
Nee, ik herken wat je zegt, Kees. Wij zitten nu de maand oktober, november, zijn altijd budgetbesprekingen bij alle Antea-deelnemingen voor het komend jaar. Ja, daar zie je grote mate van voorzichtigheid en terughoudendheid. Kijk, groei hebben we, omdat een ondernemer op enig moment opstaat 's ochtends en zegt van, joh, ik zie de toekomst zitten. Ik ga een extra machine aantrekken. Ik ga een grotere hal neerzetten. Ja, dat ga je in dit soort situaties en tijden van onzekerheid niet doen.
Maar het punt is ook, mijn punt is ook een beetje wat vaker over gaat. De politici, die moeten als het ware het kader creëren. Macro, waarbinnen wij als publiek en bedrijven moeten opereren. Maar heb jij nou vertrouwen in de politici? Heb jij nou het idee dat die mensen met elkaar een soort ideeën hebben van hoe het verder moet. Hoe het als het ware voor de samenleving waar zij verantwoordelijk voor zijn, er beter uit gaat zien. Nou, ik niet. Ik heb het idee dat ze maar wat doen. En reageren op het moment. En dan is er weer een beetje opwinding. Dan gaan we daar reageren. Maar gewoon al een langere termijn plan van, nou, zo denken wij dat het goed gaat met Nederland of met de VS. Ik neem het Oekraïne verhaal. Eind februari vorig jaar ontstaat dat conflict. Nee, dan barst het los. Sancties, het is ook ons oorlog. We moeten de Oekraïne helpen. Kom. En nu, Robert, we zijn al ruim anderhalf jaar verder. Horen we nog iets van? Hebben we enig idee wat er aan het gebeuren is? Hebben we enig idee hoe we hier uit gaan komen? Hebben we enig idee hoe het verder gaat? Nee. Dus we zijn er vol ingestapt. Want zielig. Er moet wat gebeuren. En nu? We zijn een paar honderdduizend doden verder. En we hebben gewoon geen clue, hè? Wat gaat er nou gebeuren? Mijn punt is dat je met grote dingen, vind ik wel belangrijk dat je een beetje nadenkt. Je hoeft niet onmiddellijk in te stappen van, jongens, wat gaan we doen? En wat gaan we doen als dit gebeurt?
Wat is plan B, wat is plan C, scenario?
Nee, goedwillend erin, nu moet wat gebeuren en dan kijken we wel. Dat biedt er geen vertrouwen aan van, jongens, hoe onmiddellijk aan moeten gaan.
Ja, en daar komt nu conflict 2 bij, het Midden-Oosten. Ja, je ziet de aandacht voor de Oekraïne zien natuurlijk verminderen.
Ja.
En wat gaan we in het Midden-Oosten krijgen?
Blijkbaar is in Den Haag een soort smaakje van de dag. Nou, het smaakje van vorig jaar is nou minstens 400.000 doden verder. Shit happens. Nou, we hebben nou weer iets anders. Ja, dat kan toch niet, jongen? Dat is toch wanbestuur? Echt.
Maar gisteren, Kees, de Tweede Kamer, gisteren waren ze voor het laatst bijeen. We gaan de verkiezingen in en dan gaat het natuurlijk allemaal anders. Gaan we het ongetwijfeld nog een keer over hebben, denk ik. Over de verkiezingsprogramma's. Nog een maandje, tot een week of 3 tot de volgende verkiezingen, Kees. Dan komt het allemaal goed.
Wat mij nog het meeste intrigeert, Robert. Iedereen heeft het over het programma van de partij. Maar we weten allemaal dat er in Nederland een coalitie moet komen. Tenminste 3, waarschijnlijk 4 partijen. Dus je zou zeggen, er is heel veel aandacht voor Hoe gaat dat dan gebeuren? Welk onderdeel in jouw programma is voor jou heilig? En welk onderdeel van jouw programma ben je bereid concessies te doen? Want dat gaat bepalen of er en wanneer er een regering gaat komen. Helemaal niks.
Parlementaire democratie leidt tot een grijze uitkomst. Dictatuur is beter voor de slagvaardigheid. Is dat wat je zegt, Kees? We gaan.
Kan deze man gecanceld worden?
We gaan afronden, Kees. Maar ja, ik heb nog wel iets leuks voor ondernemers. Ik was gisteravond, had ik een diner in jouw hotel, het Waldorf.
Kan de regie deze man de microfoon uitzetten? Want hij gaat dan wat privé dingetjes doen.
Nee. Waldorf Astoria Hotel. Jij bent Waldorf, ik ben Stedtler. En daar was ik. En ik zat naast, er was een bijeenkomst met allemaal private equity investeerders. Nou, die waren het natuurlijk over eens. Het is nu het moment om te investeren in private equity. Maar goed, dat is net alsof je op het congres van PvdA GroenLinks zegt dat klimaatregels goed zijn. Dus dat is preken in eigen parochie. Maar daar zat ik naast een fiscalist. En die had wel een interessant punt. Alle ondernemers die vermogen hebben in hun BV, die kunnen voor 1 januari dividend uitkeren. Kees, luistert nou even. Dat is voor een deel van de luisteraars interessant. Als je dan nu dividend voor 1 januari uitkeert,
die horen dat nou van jou.
Betaal je 26,9%.
Deze man uit de zender.
26,9%. Dat gaat per 1 januari naar 31. En de Kamer heeft gezegd naar 33%. Dus iedereen met vermogen in een BV, keer dat. Bespreek het wel even met je fiscalist, anders krijg ik claims omdat dat niet paste bij de individuele situatie. Maar doe dat voor 1 januari en je bespaart enorm bedrag. Je moet wel even eenmalig aftikken natuurlijk voor box 2 belasting.
En jij denkt dat je nu wat gezegd hebt wat niemand
Nou, ik denk dat veel ondernemers. Kijk, die eindejaarstips die gaan nu zo'n beetje komen. Maar je moet dat vroegtijdig voorbereiden. Je moet goed naar je cashpositie. Je moet het met je fiscalist. We hebben nog 2 maanden voor het einde van het jaar. Dus doe het niet te laat.
Met deze waardevolle tip sluiten we af. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economiepodcast. In ieder geval voor Robert.
Voor de vrienden van Robert. Ja. Voor de vrienden van Robert.
In ieder geval voor de vrienden van Robert. Abonneer je en vertel al je andere vrienden er ook over. Want alleen dan gaan we ooit geld verdienen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.